Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 66 zingen wij het tweede vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. Komt allen, ziet Gods wijze wegen, wat is zijn werking hoog geducht, het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. We noemden nu het tweede vers van Psalm 66. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Job en daarvan het 12e hoofdstuk. Wij herzeggen nu Job 12, vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 136, daarvan het eerste vers: Loof de Heer, want Hij is goed. Looft hem met een blij gemoed, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Job 12. Maar Job antwoordde en zeide: trouwens, omdat gij lieden het volk zijt, zo zal de wijsheid met u lieden sterven. Ik heb ook een hart, evenals gij lieden. Ik zwicht niet voor u. En bij wien zijn niet dergelijke dingen? Ik ben het die zijn vriend een spot is, maar roepende tot God die hem verhoort. De rechtvaardige en oprechte is een spot. Hij is een verachte fakkel, naar de mening desgenen die gerust is. Hij is gereed met de voet te struikelen. De tenten der verwoesters hebben rust, en die God tergen hebben verzekerdheden om hetgeen dat God met zijn hand toebrengt. En waarlijk, vraag toch de beesten, en elkeen van die zal het u leren. En het gevogelte des hemels, dat zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde, en zij zal het u leren. Ook zullen het u de vissen der zee vertellen. Wie weet niet uit al deze dat de hand des Heren dit doet? In wiens hand de ziel is van al wat leeft, en de geest van alle vlees des mensen. Zal niet het oor de woorden proeven, gelijk het gehemelte voor zich de spijzen smaakt? In de stokouden is de wijsheid, en in de langheid der dagen het verstand. Bij hem is wijsheid en macht. Hij heeft raad en verstand. Zie, hij breekt af, en het zal niet herbouwd worden. Hij besluit iemand, en er zal niet open gedaan worden. Zie, hij houdt de wateren op, en zij drogen uit. Ook laat hij ze uit, en zij keren de aarde om. Bij hem is kracht en wijsheid. Zijne is de dwalende, en die doet dwalen. Hij voert de raadsheren beroofd weg, en de rechters maakt hij uitzinnig. De band der koningen maakt hij los, en hij bindt de gordel aan hun lendenen. Hij voert de oversten beroofd weg, en de machtigen keert hij om. Hij beneemt de getrouwen de spraak, en der ouden oordeel neemt hij weg. Hij giet verachting over de prinsen uit, en hij verslapt de riem der geweldigen. Hij openbaart de diepten uit de duisternis, en des doods schaduw brengt hij voort in het licht. Hij vermenigvuldigt de volken en verderft ze. Hij breidt de volken uit en leidt ze. Hij neemt het hart van de hoofden des volks der aarde weg en doet hen dwalen in het woeste waar geen weg is. Zij tasten in de duisternis waar geen licht is en hij doet hen dwalen als een dronkaard.
Thank you.
Gemeente aan de beurt deze middag in deze middagdienst is artikel 13 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat wij nu eerst aan u willen voorlezen. Daar staat boven van de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat Hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, noch aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze na zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiedt zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog de schuld heeft van de zonde die er geschiedt, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods, die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen Hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tiere hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. De gemeente schrijven wij als thema onder artikel 13 van de voorzienigheid Gods. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de regering door de voorzienigheid. In de tweede plaats letten we op het aanvaarden van de voorzienigheid. En in de derde plaats letten we op de troost uit de voorzienigheid. Dus artikel 13 gaat over de voorzienigheid Gods. Onze eerste gedachte, de regering door de voorzienigheid. De voorzienigheid Gods bestaat in onderhouding, medewerking en regering. Maar we zien dat Guido de Bray in onze belijdenis heel duidelijk de nadruk legt op die goddelijke regering van alle dingen. In de tweede plaats het aanvaarden van de voorzienigheid. En dan bedoelen wij met het aanvaarden het ootmoedig buigen onder die regering van God, het aanbidden van hetgeen God doet, zelfs van zijn rechtvaardige oordelen. En onze derde gedachte, de troost uit deze voorzienigheid, beginnend met deze lering, geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat niets ons bij geval overkomen kan. De gemeente, de laatste keer hebben wij gesproken over de schepping aller dingen. En het ging ook over de schepping van de engelen, de schepping van de mens, komt in artikel 14 nog uitvoerig aan de orde. Maar nu eerst na het artikel over de schepping vinden we in onze belijdenis een artikel over de voorzienigheid van God. En dat begint opnieuw zo ontroerend als er staat: wij geloven dat die goede God. Dat zijn we al meer tegengekomen, jongens en meisjes. Dat Guido de Bret de Heere noemt die goede God. En dan kun je zien, als Guido de Bret dit opschrijft, dan is het niet zomaar iets wat hij geleerd heeft, maar dan is het iets wat door zijn hart is heen gegaan. Dan is het iets wat hij persoonlijk beleeft. Je ziet hier iets van de verhouding van Gods kind tot de Heere. En die naam goede God, dat staat blijkbaar niet op gespannen voet met Gods rechtvaardige oordelen, waar het straks in dit artikel ook over zal gaan. Ook dat behoort voor Guido de Bret bij de regering van die goede God. Voor Guido de Bret doet God alles goed. Wat is dat een zegen, als dat in ons leven zo mag zijn. Dat is nu het ware geloof in Gods voorzienigheid. Dan doet de Heere het goed. Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, heeft deze, namelijk de schepping, niet laten varen. De Heer heeft de schepping niet losgelaten. Er zijn in de Bijbel verschillende woorden voor voorzienigheid. Het woord voorzienigheid zelf komen we in de Bijbel niet tegen, wel het werkwoord voorzien. Maar er zijn ook andere woorden, jongens en meisjes, waar eigenlijk hetzelfde mee bedoeld wordt. Als het in de Bijbel gaat over Gods regering, over Gods leiding, over Gods zorg, over Gods onderhouding, dan wordt daar allemaal Gods voorzienigheid mee bedoeld. Het zijn daden van Gods voorzienigheid. Zo blijft de Heere zich met deze aarde bemoeien. Hij heeft die schepping niet laten varen. Hij heeft die schepping niet uit handen gegeven. Hij heeft de schepping niet overgegeven aan het geval of aan de fortuin. Aan het geval, wij zouden zeggen aan de toeval. De Heere heeft de schepping niet aan de toeval overgegeven. De dingen gebeuren niet toevallig. Zoals wereldse mensen denken die niet in God geloven. Als er dingen gebeuren die toevallig zijn, dan zeggen ze dat is toevallig. En dan zien ze daar niets achter. Het is gewoon puur toeval. Ja, wij gebruiken dat woord misschien ook wel eens. In de Bijbel staat het ook wel dat Rut bij geval kwam op de akker van Boas. Voor Rut was het toevallig zo. Zij had naar die akker niet gezocht. Maar het was geen toeval. Want de Heere heeft haar weg zo geleid dat ze op die akker terecht moest komen. Er bestaat geen toeval. En de Heere heeft het ook niet overgegeven aan de fortuin. Wat betekent dat? Het woord fortuin, dat komt van het woord fortuna. En fortuna, jongens en meisjes, dat was een Romeinse godin. Dat was de godin van het lot. En die godin, had eigenlijk twee namen. Ze werd genoemd Fortuna Bona en Fortuna Mala. En waarom had ze twee verschillende namen? Omdat die godin heel erg grillig was. Eigenlijk wist je niet waar je aan toe was. Want heel onverwachts kon ze zowel het ene of het andere in het menselijke leven laten komen. Fortuna. Het is maar goed, gemeente, dat ons leven niet ligt in de handen van Fortuna, van deze Romeinse afgod. Je zou nooit weten waar je aan toe bent. Je zou geen enkele zekerheid in je leven kunnen verkrijgen. En dat is ook helaas zo met de mensen die geloven in het noodlot. Dat noodlot, dat kan ieder moment toeslaan in je leven. Je kunt zomaar een ongeluk krijgen. Een noodlottig ongeval. Nee, zo spreken wij daar niet over. Een ongeval is niet noodlottig. Ook als er een ongeval gebeurt, dan is dat onder Gods regering, onder zijn besturing. Wij geloven niet in het noodlot. Gelukkig niet. Stel je voor, je zou nooit weten wat er boven je hoofd hangt. Je zou niet weten waar je daarmee naartoe moet. Wij mogen geloven, jongens en meisjes, de Heere regeert. En het zal in ons leven niet anders gaan dan de Heere bestuurt. En met de zorgen van ons leven kunnen wij ook bij die Heere terecht. Hij die al weet wat er volgende week in ons leven gebeuren gaat. Hij die zorgen kan en zorgen wil. Niet overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert. Dat betekent bestuurt en regeert. Kijk, God had de schepping ook onafhankelijk kunnen maken. God kan alle dingen. God had de schepping inderdaad een tijd lang aan zichzelf kunnen overgeven. Hij had heel veel in deze schepping kunnen stoppen, dat zich dat in de loop der tijden zou ontwikkelen. Maar nee, als de Heere ook maar één ogenblik zijn hand van de schepping aftrekt, dan bestaat de schepping niet meer. Dat betekent zijn onderhouding. Het is niet zo dat de Heere een jaartje de schepping aan zichzelf kan overlaten. Nog niet één ogenblik. De Heere kan mij niet één ogenblik aan mijzelf overlaten. Want dan heb ik geen adem meer. Dan heb ik geen hartslag meer. Dan heb ik geen leven meer. Ieder ogenblik zijn we van de Heere afhankelijk. En dat is niet alleen met mij zo, maar dat is met deze hele wereld zo. En die onderhouding, die doet de Heere op een onmiddellijke manier. En hij doet het op een middelijke manier. Hij geeft middelen waardoor de schepselen onderhouden kunnen worden. En die regering, ik zei al, daar legt Guido de Bree eigenlijk de nadruk op. Hij noemt die onderhouding wel. Maar vooral legt hij de nadruk op die regering. En die regering die is zo dat er in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes, dat betekent inzetting. Alles gaat volgens de inzettingen van de Heere. De orde die de Heere in deze schepping heeft gelegd. Ja, zul je zeggen, maar dat zijn toch natuurwetten? Alles verloopt volgens de natuurwet. Ja, dat klopt, maar wie heeft die natuurwetten gemaakt? Die heeft de Heere gemaakt. En de Heere kan die wetten ook veranderen. De Heere staat boven die natuurwetten. Dat heeft de Heere in de loop der tijden ook wel eens gedaan. De Heere kan de wereldklok even terugdraaien, bijvoorbeeld. Als dat nodig is voor de strijd. Geen mens die dat kan, maar de Heere kan het wel. Dus de Heere staat boven al die inzettingen en hij regeert de wereld daardoor. Hij regeert alles. Hij regeert de planeten. Hij regeert de jaargetijden. Hij regeert de zon, de maan en de sterren. Hij regeert de wereld der geesten. Hij regeert de engelen en de duivelen. Hij regeert de dierenwereld. Zijn goddelijke voorzienigheid gaat over dat hele kleine wormpje uit de geschiedenis van Jona. Hij regeert zelfs de dingen die je alleen onder een microscoop kunt zien. Hij gaat over de bacteriën. En over alles, ja, zo staat het hier toch, niets geschiet zonder zijn ordinantie. Alles wat er op deze wereld gebeurt, God gaat overal over. God bemoeit zich, met eerbied gezegd, overal mee. En zelfs het hart van mensen is voor hem niet onbereikbaar, want hij neigt de harten van de koningen als de waterbeken. Zijn algemene voorzienigheid gaat over de schepping. Zijn bijzondere voorzienigheid gaat over de redelijke schepselen, over de engelen en de mensen. En zijn zeer bijzondere voorzienigheid gaat over de uitverkorenen. Die deze troost mogen hebben dat zelfs de haren van hun hoofd door de Heere alle zijn geteld. En dat in hun leven alle dingen, zo zegt Paulus het, want wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Zelfs wat de vijanden hen aandoen, alles. Uiteindelijk gebruikt de Heere het ten goede. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog de schuld heeft van de zonde die er geschiedt. Zelfs de zonde heeft in de regering van God een plaats. De Heere gebruikt de zonde in zijn goddelijke regering. Jongens en meisjes, denk aan de geschiedenis van Jozef. Dat zij Jozef verkocht hebben, dat was een pure zonde. Maar de Heere heeft het gebruikt om een heel volk in het leven te behouden. En dat het zonde was, nou, we hebben het gehoord, daar zijn die broers van Jozef wel achtergekomen. Kijk, als de Heere de zonde niet zou besturen, dan zou de zonde iets zijn waar God geen macht over had. En dat zou levensgevaarlijk zijn. Maar God heeft de macht over alle dingen. Nee, God doet de zonde niet. God werkt de zonde niet. God verleidt niet door de zonde. Er staat in onze Dordtse leerregels dat het godslasterlijk is om dat te denken. Dat God de zonde zou doen. Absoluut niet. De mensen doen het. Maar de Heere kan het gebruiken. De Heere kan het inzetten. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. Hier staan twee dingen tegenover elkaar. Hier staat aan de ene kant dat de Heere rechtvaardig is en rechtvaardig doet. Je moet nooit één verkeerde gedachte van God willen hebben. Want de Heere, hij is mijn rotssteen, zegt de dichter, in hem is geen onrecht. Zegt u dat er geen onrecht op deze wereld is? Jawel, deze wereld verdrinkt in het onrecht. En hoe komt dat? Dat komt door de duivelen en dat komt door de goddelozen. Die kunnen niet anders doen dan onrecht. Ze doen alleen maar onrecht. En als de Heere van hun boze werken gebruik maakt, dan neemt dat de rechtvaardigheid van God niet weg. En dan neemt dat de goede wil van God niet weg. Het is maar goed dat de Heere over al deze dingen gaat. Het neemt de verantwoordelijkheid van die boze mensen niet weg. Ze krijgen eenmaal de rekening gepresenteerd van al het boze dat zij gedaan hebben. De bezoldiging der zonde is de dood. Maar het wil niet zeggen dat de Heere daar in zijn goddelijke regering geen vat op heeft. Ik wil zomaar een paar voorbeelden noemen, jongens en meisjes, om het te kunnen volgen. Ik denk aan de farao van Egypte. De farao van Egypte die weigerde om het volk van Israël te laten trekken. En dat was zijn eigen schuld. Hij was zo vaak gewaarschuwd. Hij deed het gewoon niet. En de Heere verstokte zijn hart, staat er. Dat laat zien, de Heere heeft ook invloed op deze farao. De Heere laat hem in zijn boosheid. De Heere had hem tegen kunnen komen. Zeker had de Heere dat gekund, heeft de Heere niet gedaan. Want de Heere gebruikt die dwaas om zijn volk te bevrijden uit Egypte. Dat had die man nooit gedacht. Een ander voorbeeld, ik denk aan koning Saul. Toen de geest des Heren week uit koning Saul, toen kwam er een andere geest. Ja, er staat in de Bijbel een boze geest des Heren. Dat laat dus zien dat de Heren in zijn goddelijke regering die boze geest koning Saul liet kwellen. Ik denk aan de geschiedenis van koning Achab. Al die leugenprofeten die zijn het met elkaar eens. Ze brengen een leugenboodschap. Hoe komt dat? Omdat de Heere een leugengeest gaf. En waarom deed de Heere dat? Waarom liet de Heere dat gebeuren? Met een goede bedoeling. Want Achab moest verliezen. En gemeente, de Bijbel is er helemaal vol van die regering. Prachtig voorbeeld is het boek Esther. Maar je ziet dat Haman wil proberen om het Joodse volk uit te moorden. En met een heilige ironie, soms moet je bijna glimlachen, is de Heere telkens Haman net een slag voor. En komt hij aan de galg terecht die hij voor Mordechai had opgericht. Regeert de Heere niet? Op iedere bladzijde van de Bijbel kunnen wij het terugvinden. En zeker na de geschiedenis van Jozef mogen we dat weten. En mensen die dat niet geloven, die zijn dommer dan de vissen, jongens en meisjes. Dommer dan de vissen. Ja, dat heeft de ouderling voorgelezen uit Job 12. Daar zegt Job waarlijk, vraag toch de beesten. En elk een van u die zal het leren, het gevogelte van de hemel zal het u te kennen geven. Of spreek tot de aarde en zij het u leren, ook zullen het u de vissen van de zee vertellen. Wie weet niet dat al deze dingen de hand des Heren dit doet? In wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van alle vlees van de mens. De vissen vertellen het ons, de vogels laten het ons weten. Maar mens is zo boos en zo vijandig. Een os kent zijn bezitter en de ezel de kribbe zijns heren. Maar mijn volk verstaat niet. Gemeente, dan is de prediking over Gods voorzienigheid ook wel een hele ontdekkende prediking, vindt u niet? Dat we zo diep gevallen zijn dat de beesten ons nog een les moeten leren, omdat wij het niet meer zien. Dan kun je iedere week naar de kerk gaan, dan kun je al je godsdienstplichten waarnemen en zo blind zijn als een mol. Dat je niks begrijpt van Gods bestuur, sterker nog, daar zelfs vijandig tegen bent en denkt dat je het zelf allemaal wel regelen kunt. Onze eerste gedachte, de regering. We gaan naar onze tweede gedachte, het aanvaarden. Want als zegt Guido de Bre, en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands. Wat is dat? Dat betekent wat ik met mijn verstand niet begrijpen kan. Er staan heel veel dingen in de Bijbel die ik niet begrijpen kan. Ik kan de schepping niet begrijpen. En er zijn heel veel dingen in de Bijbel die ik niet volgen kan. Waarom doet de Heere dat zo? En ook in mijn leven zijn er dingen die ik niet volgen kan. Ja, natuurlijk zijn die dingen er. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. En zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Als de Heere een denkniveau had zoals wij dat hebben, dan zag het er niet best uit. Maar Gods vermogen, dat is oneindig. Aangaande hetgeen hij doet boven ons begrip, datzelfde willen we niet curieuselijk onderzoeken. Je hebt mensen die willen alles weten. Curieuselijk, dat betekent nieuwsgierig. Ik moet het begrijpen. En als ik het niet begrijpen kan, dan zal het niet waar wezen. Ik denk, dus ik ben. Mijn verstand, dat is eigenlijk de regel waar alles aan getoetst wordt. En jonge mensen, als je gaat studeren of als je aan het studeren bent, is dit een hele grote valkuil. Je wilt alles beredeneren, je wilt alles begrijpen. En daarom zie je ook nog alles dat mensen die gaan studeren uiteindelijk een steeds lossere band met de kerk krijgen. Want Ja, ze lopen vast met hun verstand en die boodschap van de Bijbel en die preek van de dominee. Ja, omdat ze hun verstand tot een norm gaan stellen. Maar mag ik je deze les meegeven? Je moet de dingen die je niet begrijpen kan, wetenschap is niet verkeerd. Maar geloof is wat anders dan wetenschap. Geloof strijdt niet met de wetenschap. Maar de wetenschap, dat is niet de basis van het geloof. Dus er zijn dingen die je volgens de wetenschap niet kunt verklaren, maar waarvan het geloof zeker weet, 100% zeker weet, dat het wel zo is. En als je dat loslaat, dan ben je binnen 3 jaar volslagen atheïst. Het begint met het hoofdstuk over de schepping, dan volgt het hoofdstuk over de val, dan komt de vis van Jona, dan gaat het hele Nieuwe Testament overboord en dan zeg je: God bestaat niet. Dat is heel erg triest. En ook, dan ben je dommer dan de beesten, hè? Zegt Job. Als wij proberen om de dingen te begrijpen, nieuwsgierig. We hebben daar ook helemaal geen recht op. We zouden het allemaal niet kunnen volgen. Ons verstand zou knappen. Als wij God moeten begrijpen. Als ik 1 begrip neem, eeuwigheid. Ik zou zeggen, nou gaan we vanavond niet slapen eer dat we dat begrip eeuwigheid nou eens even goed helder hebben voor onszelf. Dat we nou precies weten wat dat is. Dat we dat kunnen indenken en omschrijven en vatten kunnen met ons verstand. Je wordt gek als je dat gaat proberen. Gaat niet. En dan heb ik het nog maar over 1 ding. Dus daarom niet curieuselijk onderzoek. Ons begrip kan dat niet verdragen. Natuurlijk, ik ken jullie vragen wel. Waarom heeft de Heere de zondeval niet tegengehouden? Had de Heere de zondeval niet kunnen voorkomen? Waarom is dat allemaal gebeurd? En zo zijn er nog wel 1000 vragen, denk ik, onder de jeugd. Wij kunnen in Gods raad niet blikken. Wij zijn er niet bij geweest. De Heere Jezus, die was erbij. In de stilte der eeuwigheid. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. En wij hebben genoeg aan wat hij ons zegt. En er is heel veel wat hij ons niet zegt, wat we ook helemaal niet hoeven weten. Maar er is genoeg in hetgeen hij ons zegt. Er wordt ons alleen maar bekendgemaakt wat wij moeten weten. Ja, dat pikt de mondige mens van vandaag niet meer. Het is eigenlijk net als in het paradijs. Wij willen als God zijn. Wij willen zelf op de troon. En wij willen ons niet door God laten regeren. Nou, ik zou willen zeggen, als u dat leven volhoudt, dan loopt het echt heel slecht met u af. Want dan denkt u het van God te zullen winnen en u gaat het nooit van God winnen. U zult het echt verliezen. En daarom hoe eerder, hoe beter. Wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods. Aanbidden, dat is nog wat meer dan berusten. Hè? Wordt wel gezegd, je moet erin berusten. Er is geen mens die het je aandoet. Je moet het maar over je heen laten komen. Ja, ik weet niet of je het maar over je heen moet laten komen. Nee, Guido de Bray zegt, we moeten het aanbidden. Dat is nog wat anders. Gods wegen zijn aanbiddenswaardig. Zelfs Gods oordelen zijn aanbiddenswaardig. Daar zijn we soms heel ver bij vandaan. Dan denken wij dat wij het allemaal kunnen bepalen. Als er een natuurramp is, dan zeggen we, ach, nou zijn er zoveel onschuldige mensen zijn verdronken. Arme mensen kunnen er ook niks aan doen. Ja, dan gaan we eigenlijk op Gods rechterstoel zitten. Wij moeten klein worden als deze dingen gebeuren. Wij moeten de Heere aanbidden. Wat is zijn werking hooggeducht? Hetzij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt of met zijn strenge tucht. Gemeente, Gods oordelen zijn altijd rechtvaardig. Mensen zijn geen slachtoffers. Want dan zou God niet rechtvaardig zijn. In God is geen onrecht. Begrijpt u het dan allemaal? Wel, nee. Wie zal Auschwitz begrijpen? Wie zal begrijpen wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten? Wij hoeven ook niet alles te begrijpen. God is rechter die het beslist. Die als alleroppervoogd deze vernedert, die verhoogt. Bijt je erin vast? En het gaat niet goed met u, dat durf ik u wel te zeggen. Nee, buig voor die almachtige God. Aanbidden van zijn oordelen. Ja, er is wel verschil tussen de oordelen van God en de kastijdingen van God. De rechtvaardige oordelen over de goddelozen. Ja, de Heer gebruikt de goddelozen. De Heer gebruikt de goddelozen ook om zijn kinderen aan zich te binden. Daar heb je in de Bijbel ook hele duidelijke voorbeelden van. David heeft het over zijn verspieders. Die mensen die probeerden hem te verspieden. Bij alles wat hij deed, zaten ze hem achterna. Ze zochten iets te vinden om hem ten val te brengen. Dat is benauwd als je heel je leven zo wordt gadegeslagen. Als mensen je gangen en je wegen altijd aan het nagaan zijn met maar één doel om je te laten struikelen. Die mensen hebben daar geen goede bedoeling mee, nee. Maar de Heere kan zulke mensen gebruiken om zijn kinderen aan zich te verbinden. Wat heeft het David aan de Heere verbonden? Wat zijn er veel psalmen waar het gaat over die verspieders en over die lasteraars. Die leugen over hem aan het verspreiden waren. En de Heere liet het gebeuren. Waarom? Om David aan zich te verbinden. Ja, en die vijanden, nou, die krijgen op Gods tijd de rekening wel gepresenteerd. Als de Heere ze niet meer nodig heeft. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Babel. Babel wordt genoemd door de profeet Jesaja een zaag. Een zaag waarmee de Heere zijn volk gaat zagen. En als die zaag niet meer nodig is, dan werpt de Heere hem weg. En nou is een zaag een dood ding. Maar mensen blijven verantwoordelijk voor wat ze doen. En wie Gods volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Je hebt toch een slechte bezigheid als dat je leven is. Als je alleen maar bezig bent om Gods kinderen te benauwen. En de Bijbel kent zulke voorbeelden. Aangrijpend als je dan het verdiende loon zult krijgen. Het is onderscheid tussen kastijdingen en veroordelingen. Oordelingen van de goddelozen. Christus heeft achter de vijandschap Gods oordeel zich zien voltrekken. En hij heeft eronder gebogen. Vanmorgen hebben we het voorbeeld genoemd van Jozef. Hij zegt, ja, jullie hebben het gedaan, maar God had er een andere bedoeling mee. Jullie bleven wel verantwoordelijk, daar zijn ze achtergekomen, maar God had er een andere bedoeling mee. En zo heeft Christus het ook gezien, gemeente, zijn vijanden. We hebben het vanmorgen al genoemd, dacht ik, ook het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was, niet van Pilatus, maar van God. Want hij zei tegen Pilatus, gij zoudt geen macht hebben over mij indien het u van boven niet gegeven ware. Het heeft Christus niet verbitterd tegen zijn vader. Maar het heeft Christus alleen maar aan zijn vader verbonden. Denk maar aan zijn hoge priesterlijke gebed wat hij gebeden heeft in de nacht voorafgaande aan zijn lijden. Dan zegt hij niet, vader, hoe heb ik het nu toch met u? En dan zegt hij, rechtvaardige vader, rechtvaardige vader. Hij aanbidt Gods oordelen. Hij weet dat hij die prijs moet betalen die niemand kan voldoen. en hij mag buigen onder de voorzienigheid van God in zijn leven. Wat moet hij voor ons eigenlijk het grote voorbeeld zijn? Wij aanbidden de oordelen die verborgen zijn. Ja, de Heere regeert op een verborgen wijze. De Heere doet wat hem behaagt. En ik weet niet altijd wat God behaagt. Vroeger las je nog wel eens boven een rouwadvertentie: het behaagde de Heere. Zie je vandaag de dag niet zo, want dan zeg maar, ja, dat behaagt God toch niet? Nou, ja, God doet alles wat hem behaagt. God is de grote soevereine. Hij bereikt het doel wat hij bereiken wil. Alle tegenspoed op deze aarde komt in de weg van Gods voorzienigheid. Alle voorspoed komt in de weg van Gods voorzienigheid. En de Heere doet dat met een heilig doel. Nogmaals, er zou geen mooier praktijkvoorbeeld zijn voor deze stof dan die hele geschiedenis van Jozef. En wat moeten wij dan doen als we dit mogen geloven? Ach, dat staat er weer zo teer, hè? Dan zie je, ja, dit is niet zomaar een leerstukje uit een boekje. Maar dan zegt hij ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn. Om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Als je vragen hebt, jonge vrienden, ga ermee naar Gods woord. En probeer daar een antwoord te vinden op je vragen. Probeer het niet te begrijpen. Want hoe ondoorzoekelijk zijn Gods oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Je mag je vragen wel aan de Heere voorleggen. En je mag aan een antwoord vragen uit het woord. Maar dat wil niet zeggen dat de Heere ons verplicht is om te vertellen waarom hij de dingen doet zoals hij ze doet. En dat willen wij nu vaak zo graag. Maar wij moeten blijven binnen de grenzen van Gods woord. Het staat zo mooi: binnen de palen van Gods woord, zonder deze palen te overtreden. Kijk, en dat is in deze tijd van schriftgezag nou juist het probleem. Begint hij weer over schriftgezag? Ja, zeker. Weet je wat de mensen doen met schriftkritiek? Die gaan buiten de palen van Gods woord. Die gaan buiten die palen van Gods woord naar dat woord kijken en denken: wat vind ik ervan? Nou, weet je wat je moet doen, jongens en meisjes? Je moet als het ware vier palen in de grond slaan. En je moet niet buiten het hek willen. Het hek van Gods woord. De openbaring van Gods wil. En dan zijn er dingen, die weet ik niet. Die kan ik niet verklaren. En wat zeg ik daarvan? Dan zeg ik met Mozes, en daar ligt heel veel rust in: de verborgen dingen zijn voor de Heere onze God. En de geopenbaarde, die zijn voor ons en voor onze kinderen. Wat zegt dan een kind van God? In Psalm 139. Hij zegt: die kennis is mij te wonderbaar. Zij is hoog. Ik kan er niet bij. Hoeft ook niet. Die dichter van Psalm 139 neemt het God niet kwalijk dat hij er niet bij kan. Maar het brengt hem in aanbidding. Het maakt God zo groot voor hem. Leerjongeren van Christus, binnen de palen blijven van Gods woord. Doe je het niet, kom je er buiten, levensgevaarlijk. Niet voor niets heeft de Heere ons deze openbaring gegeven. Het is om uw bestwil, het is tot uw behoud. En zich daar buiten te begeven met het verstand, dat woord te gaan beoordelen, dat loopt uit op de eeuwige ondergang. En wat gaat er dan allemaal gebeuren in Gods voorzienigheid? Nou ja, lees het boek Openbaring maar. Dan weten we wat er uitgesproken is. En dat is niet veel goeds. De violen van Gods toren, hongersnauden, oorlogen, orkanen, aardbevingen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat vraagt de Heere van ons? Buigen. Alles zal uitlopen op de eer van God en op de ondergang van de goddelozen, die de grootste mond hebben, maar waar straks niets van overblijft. De Heere zegt, je zult ze zoeken, maar ze zullen er niet wezen. Ze hebben het laatste woord niet. Gelukkig hij, gelukkig zij die de Heere mag vrezen en die die voorzienigheid van God werkelijk mag beleven in zijn leven. Dan heb je echt een goed leven. Dan heb je een heel rustig leven. Als dat werkelijkheid mag zijn. Maar dan moet er liefde zijn tot God. Dan moet er vertrouwen zijn van God. En we hebben geen cent vertrouwen in God. We vertrouwen onszelf veel meer. Daarom zijn we zo onrustig. Dat geloof in Gods voorzienigheid, dat vraagt overgave. We gaan naar onze derde gedachte, de troost. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 73 en daarvan het 8e en het 9e vers. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis dan waar ik niet getrouw aan het waardgeslacht van uw kinderen en zou hun hoop en moed verminderen. En het 9e vers, dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom. Om met de godspraak raad te plegen, daar zag ik op wat gladde wegen de voorspoed zelfs de boze leidt. Psalm 73 en daarvan het 8e en het 9e vers. De troost. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost. Wat een feestzondag, meent, als dat werkelijkheid mag zijn in uw hart. Onuitsprekelijk, ik heb er geen woorden voor. Het is niet uit te spreken. De troost van Gods voorzienigheid, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan. Maar door de beschikking onze goede tiere hemelse vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houden alle schepselen onder zijn heerschappij. Kijk, het is een troost die ervaren mag worden door diegenen die God als hun vader mogen leren kennen. En van die vader geen verkeerde gedachten kunnen en durven koesteren. Het zijn degenen die vallen onder zijn vaderlijke zorg. Het zijn de kinderen, weet u nog van de voorbereiding, het zijn de kinderen van zijn huisgezin. En het is de ramp in ons leven dat wij onder die God niet willen buigen. En daarom geeft dat geloof in Gods voorzienigheid ons geen sikke pitje troost. Helemaal niets. Wij vertrouwen God niet. Wij kennen God niet. Wij geloven niet in God. En dat is nou juist onze ellende. En denk nou niet dat het alleen bij onbekeerde mensen zo is, want ook Gods kinderen zijn wel eens goed van hun plaats. Psalm 73. Ik ben toch ook blij dat hij ook in de Bijbel staat van Asaf. Die er ook niet bij kon. Ik heb met al mijn kracht die Gods regering overdacht. En het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Denk nou niet dat het leven in Gods voorzienigheid, dat een leven is gemeend in onverschilligheid. Sommige mensen vinden dat een onverantwoord leven als je bepaalde dingen in je leven aan de Heere overlaat. Als je niet durft in te grijpen op dingen die volgens het geloof vallen onder Gods voorzienigheid. Sommige mensen vinden dat onverantwoord. Nou, dan heb je een heel verkeerd beeld van dat geloof in Gods voorzienigheid. Want dat geloof in Gods voorzienigheid, gemeente, dat is geen onverschilligheid. Maar dat geloof in Gods voorzienigheid, dat geeft een zeer aangebonden leven aan de troon der genade. En daar worden voor de gelovigen de afwegingen gemaakt, op de knieën. Worstelend voor Gods aangezicht, waar de natuurlijke mens zijn afwegingen maakt bij de berekeningen die hij doet. Hij zegt, kijken of het uitkomt, als het niet uitkomt, dan gaan we het zo doen. Dan gaat een kind van God, jongens en meisjes, zijn knieën buigen. En als de Heere dan spreekt, dan hoef ik het allemaal niet meer uit te rekenen, want de Heere heeft het al voor mij uitgerekend. Dan hoef ik allemaal niet te weten wat er komt, want eer iets van mij begon te leven, was alles al in zijn boek geschreven. En dan mag ik zeggen met Asaf, gij zult mij leiden. Door uw raad. En daarna in uw heerlijkheid opnemen. Een onuitsprekelijke troost. Dat er niet één haar van mijn hoofd vallen zal. Ze zijn allemaal geteld. Ja, er valt er wel eens één. Maar dat is niet buiten Gods toelating. En dat is niet buiten Gods wil. Er kan zelfs niet een musje van het dak vallen. Als de Heere dat niet wil. En die Heere die mag hier vader genoemd worden. Kijk, daar heb je wel een punt. Ook in het leven van Gods kinderen. Dat vaderlijke van God zo weinig gekend wordt. Omdat er zo weinig kennis van Christus is. Christus is de weg tot de Vader. En als je Christus al kent, heeft Christus je dan ook teruggebracht tot de Vader. Want dat is het werk van Christus. En als dat niet zo is, ja, dan functioneert het eigenlijk allemaal niet zo zoals het zou behoren te functioneren. Maar als je hem nou in zijn vaderlijke goedheid mag kennen, dan kun je je toch op hem verlaten. Wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en alle vijanden in en alle vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. Als dat geloof in Gods voorzienigheid levendig is, jongens en meisjes, dan zegt Luther dat hij naar Worms gaat, al waren er zoveel duivelen als pannen op de daken. Ze zijn allemaal onder Gods voorzienigheid. Ja, daarom vist de vijand altijd achter het net. Het is haast aandoenlijk. Aandoenlijk als je ziet hoe de vijanden bezig zijn. En hoe de Heere ze telkens opnieuw achter het net laat vissen. Het boek Esther heb ik al genoemd. Haman. Die op ironische wijze door de Heere ten val wordt gebracht. Dat hij dat even heeft mogen doen, dat was onder Gods toelating. Dat was naar Gods wil. Daar had de Heere een heilige bedoeling mee. Maar de Heere komt er veel beter uit. En het Joodse volk komt er veel beter uit dan zonder die vijandschap van Haman. Daarom laat de Heere soms de verzoeker iets toe. Soms veel toe. Kijk eens naar het boek van Job. Daar heb je ook zo'n praktijkvoorbeeld bij artikel 13. Job, die duivel, die verzoeker, wat doet hij allemaal niet? Ja, maar het was niet verder dan de Heere hem toestond. Hij mocht niet aan het leven van Job komen. Blijf eraf. Hij heeft wel heel veel kapot gemaakt, ja. De duivel en zijn mensen maken heel veel kapot. Maar uiteindelijk wordt God er beter van. En uiteindelijk is Job er ook beter van geworden. Want het laatste van Job, dat was beter dan zijn eerste. Ja, kijk, en dat schrijft Guido de Bray wel in een bepaalde tijd, hè? En ik weet wel, als hij dit artikel schrijft, dan is hij nog niet gevangen genomen. Maar dit werd geschreven in een tijd waarin de brandstapels rookten, waarin de christenen door de inquisitie werden vermoord, waarin de mensen voor de wilde dieren werden geworpen, waarin de gelovigen werden gemarteld. Nou, dan zo'n artikeltje schrijven. En is dat niet veranderd toen de man zelf in de gevangenis zat? Nee. Ik heb u wel eens gewezen op zijn brieven, toch? De brieven die hij uit de gevangenis schrijft naar zijn moeder, naar zijn gezin en een brief aan zijn moeder. Nou, die moet je gelezen hebben. Wil je een klein beetje proeven welke man dat hier aan het woord is? En die brieven zijn één grote lofzang op Gods voorzienigheid. Hij is het hartelijk met de Heere eens. De Heere doet het niet verkeerd. Ja, kijk, de voorzienigheid, dat is ook een geloofsartikel. Als er geen geloof is, ja, dan kom je er niet uit. Dat laat zich namelijk niet beredeneren. En dat proberen veel mensen. Zonder geloof proberen ze dit te vatten en te verklaren en te ontleden. Ja, dat gaat niet. Dat gaat niet. Er is geloof voor nodig. En als dat geloof in het leven van Gods kind in beoefening mag zijn, dan is dat geloof in Gods voorzienigheid, dat is zalig om te ervaren. En als dat geloof niet in beoefening is, dan weten ze het ook niet. Dan komen ze er ook niet uit. Dan is het Asaf die in het heiligdom gebracht moest worden om het met God eens te worden. En hier verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën. Dat waren de volgelingen van Epicurus. Die leefde in 341 tot 270 voor Christus. Was een Griekse wijsgeer. En die man die leerde, en zijn volgelingen ook, dat alle dingen toevallig zijn. Nou, die leer van Epicureus, dat is een verdoemelijke doemelijke dwaling. Onze vaderen durfden dat wel te benoemen. Hij zegt niet, Epicureus is een verdoemelijk schepsel, dat zegt hij niet. Maar die dwaling, dat is een verdoemelijke dwaling. Om te geloven dat God zich nergens mee bemoeit. Je ziet, het gaat Guido de Bray om de eer van God, gemeente. En niet dat hij de verantwoordelijkheid van de mens wegcijfert, helemaal niet. Maar het geloof van Gods voorzienigheid is een hartader van het christelijke geloof. Als we dat kwijtraken, dan kun je net zo goed je Bijbel maar dicht doen. En dat te willen belijden en zo te willen leven, ja, daar heb je wel een echt geloof voor nodig. Daarom vraag ik u, gemeente, wat is nou de troost in uw leven, praktisch gezien, van de leer van Gods voorzienigheid? Dus ja, ik vind het wel een beetje moeilijk. Ja. Hoe komt dat? Als er kinderlijk vertrouwen zou zijn in uw hart, was het allemaal niet zo moeilijk. Maar daar ontbreekt het aan. En dat kunnen we elkaar niet geven. Dat moeten we elkaar ook niet opdringen. Sommige mensen willen, als het over de voorzienigheid gaat, andere dingen opdringen. Moet je niet doen. Want het is een geloofsartikel. Het gaat om het werk van de Heilige Geest. En dan zou ik geen rijkere troost weten, kinderen des Heren, dan de troost van zondag 10. Daar valt het natuurlijke leven onder, daar valt het geestelijke leven onder. Dat alle ding, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, vruchtbare en onvruchtbare jaren. Gods voorzienigheid ging over het leven van Christus. En Christus heeft daarin geroemd. Gods voorzienigheid, kinderen des Heren, gaat over uw leven. En die Christus die daarin roemde, die heeft gezegd, de Vader heeft de regering aan hem overgegeven, hè? En die Christus heeft gezegd, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Waar dan heen? Tot hem alleen. Amen.